We duiken vandaag in een onderwerp dat heel veel mensen raakt. Cholesterol. Misschien gebruik je zelf wel cholesterolverlagers of, nou ja, ken je zeker iemand die ze slikt?
Ja, de kans is groot.
Want in 2019 zijn die Nederlandse streefwaarden voor het slechte LDL-cholesterol weer omlaag gegaan. En dat zou kunnen betekenen dat er misschien wel 1 miljoen extra Nederlanders aan de medicijnen gaan.
1 miljoen extra, ja.
Ja, en dan vraag je je toch af, is dat nou alleen maar goed nieuws voor onze gezondheid? Of, tja, spelen er misschien ook andere belangen? Denk aan de farmaceutische industrie bijvoorbeeld.
Precies die vraag.
We baseren ons vandaag op een hoofdstuk uit een boek dat precies daarin duikt. Die Nederlandse richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement uit 2019. We proberen te snappen waarom die waarden omlaag moesten. Wat is de wetenschap erachter? Of misschien juist het gebrek aan wetenschap? En ja, hoe zit het met mogelijke belangenverstrengeling? Zeker nu er van die nieuwe hele dure medicijnen zijn.
Ja, die injecties, hè?
Oké, laten we dat eens laag voor laag bekijken. We kijken naar de druk die er misschien was om die nieuwe waarden in te voeren.
Ja.
Ook de kritiek op dat idee van lager is altijd beter. Hoe studies soms, nou ja, selectief lijken te worden gebruikt. En natuurlijk die nieuwe medicijnen, die PCSK9-remmers. En we raken zelfs even die discussie aan, moeten we jongeren ook massaal aan de statines?
Ja, precies. En misschien nog wel fundamenteler, is dat LDL-cholesterol wel echt de grote boosdoener, de oorzaak?
Ja.
Of is het misschien meer een soort signaal, een symptoom van iets anders? En ook niet onbelangrijk, wat zijn eigenlijk de risico's als we dat cholesterol misschien wel te ver omlaag duwen?
Goed punt. Laten we beginnen bij die nieuwe streefwaarden dan. Voor mensen met een hoog risico, jonger dan 70, werden dus 1,4 millimol per liter LDL.
Ja, 1,4.
Dat was eerst 1,8. En daarvoor zelfs 2,5. Waarom is die 1,4 nou zo'n magisch getal geworden?
Nee, magisch. Het is vooral een cruciaal getal, omdat die 1,4 een waarde is die voor heel veel mensen eigenlijk niet te halen is met alleen de standaardpillen, de statines.
Oh.
Nee, dan heb je dus vaak die nieuwe injecteerbare medicijnen nodig, die PCSK9-remmers. En die zijn, bepaald niet goedkoop.
Oké, en wat betekent dat dan in euro's? Kun je daar iets over zeggen?
Nou, er was een kritische huisarts, Hans van der Linde, die maakte een soort rekensom, puur gebaseerd op zijn eigen praktijken.
Oké.
Hij schatte dat zo'n 70 van zijn patiënten daarvoor in aanmerking zouden komen. Nou, als je dat doortrekt naar alle huisartsen in Nederland, dan kom je al gauw op meer dan 100.000 mensen.
Zo.
En die injecties kosten bijna €180.
Per stuk.
En je hebt er 1 of 2 per maand nodig. Dus zijn ruwe schatting kwam uit op een potentiële extra omzet voor de fabrikanten Amgen Sanofi van €500 miljard.
Ja.
Per jaar.
€500 miljard?
Ja.
Alleen in Nederland? Wauw. Dat staat wel echt in schril contrast met wat toenmalig minister Bruins zei. Die verwachtte geen substantiële kostentoename.
Nee, bepaald niet. €500 miljard versus niet substantieel.
Dat is geen afrondingsfoutje, nee.
Nee, precies. En dat voedt natuurlijk wel de discussie over mogelijke invloed achter de schermen.
Ja, want diezelfde Van der Linde suggereert ook dat er druk is uitgeoefend, met name vanuit cardiologen, de NVVC, op de huisartsen, het NHG, om die 1,4 over te nemen. Hoe zit dat precies?
Ja, hij baseerde zich op een uitspraak van een kaderarts, Karen Konings, die zelf in de werkgroep zat.
Oké.
Zij zou gezegd hebben dat de cardiologen eigenlijk dreigden niet mee te doen als die 1,4 er niet in kwam. Konings heeft dat later wel genuanceerd hoor. Ze sprak over discussie, niet echt een harde eis vooraf.
Aha.
Maar goed, Van der Linde houdt vast aan zijn interpretatie. En hij stelt ook wel een beetje dat cardiologen misschien niet altijd tot in detail op de hoogte zijn van de finesses van al het wetenschappelijk bewijs.
En dan is er nog die gevoelige kwestie van mogelijke belangenverstrengeling bij de commissieleden zelf.
Ja, hier wordt het inderdaad wel precair. Van der Linde wijst daar al jaren op, hè, op mogelijke belangenconflicten bij richtlijncommissies.
Oké.
En specifiek voor deze richtlijn uit 2019 noemt hij een aantal voorbeelden. Een patroon eigenlijk. Meerdere leden hadden volgens hem banden met de farmaceutische industrie.
Zoals?
Nou, de voorzitter, Arno Hoes, die was divisievoorzitter bij een onderzoeksinstituut dat ook voor pharma werkt. Een cardioloog, Anno Liem, deed volgens Van der Linden betaald onderzoek voor pharma en kreeg vergoedingen van Amgen, een maker van zo'n PCSK9-remmer. Een andere cardioloog, Fabrice Martens, voorzitter van een werkgroep die zich een vaste partner van de pharma noemt, die werd ook betaald door Amgen voor advies, spreekbeurten.
Ja.
En dan was er nog een vermelding bij een ander lid, Yvette Henstra, over advies aan industrie bij de lancering van nieuwe medicatie voor FH, dat is die erfelijke aanleg. Van der Linden ziet dat als meewerken aan de marketing van zo'n PCSK9-remmer.
Dat zijn geen kleine beschuldigingen. Het schetst wel een beeld van behoorlijk korte lijntjes met de industrie. Kwam daar ook reactie op uit de medische hoek zelf?
Ja, zeker. En niet mals ook. Een arts van het VUMC, Irina Schent, die had het op Twitter gewoon over pseudowetenschap en de cholesterolmafia.
Zo.
Ja. Een andere huisarts, Patrick Albert, twitterde: je moet wel heel naïef zijn om hier niet de invloed van Big Pharma te herkennen.
Duidelijke taal.
En huisarts Rob Elens noemde die 1,4-norm een handig niveau. Vooral te bereiken met die dure nieuwe middelen. Zelfs de Stichting Hartpatiënten Nederland was kritisch. Grote onzin, zeiden ze. Bedoeld om de zakken van de industrie te vullen.
Heftig. En de minister?
Nou ja, minister Bruins meldde destijds dat hij geen signalen had dat artsen de richtlijn massaal zouden negeren.
Oké. Maar goed, invloed van de industrie is één ding. Uiteindelijk moet het toch om de wetenschap draaien. Het ironische is, in de richtlijn zelf staat dat voor sommige dingen strikt wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Hoe kan dat dan?
Ja, dat is de paradox, hè? En wat hier echt fascinerend is, er is juist ook best veel wetenschap die de andere kant op wijst.
Oh ja.
Nota bene, een erelid van de cardiologenvereniging zelf, professor Paul Hugenholz, die wees al eerder op studies die die hele focus op steeds lager cholesterol tegenspreken. Hij noemde een grote review in de BMJ, British Medical Journal, bijna 70.000 60-plussers onderzocht.
En wat kwam eruit?
Nou, hou je vast. 92% van de mensen in die groep met een hoog LDL-cholesterol, die leefden juist langer. En dat minder hart- en vaatziektes.
Wacht even, langer leven met hoog LDL. Dat is toch precies het omgekeerde van wat we altijd horen? Hoe kan dat nou?
Ja, precies. Dat is de kern van de hele controverse. En het bleef niet bij die studie. Een nog grotere review uit 2017 met data van bijna 1,5 miljoen mensen kwam tot vergelijkbare conclusies.
Ongelooflijk.
En de auteurs van die studie zijn echt keihard. Ze noemen de heersende cholesterolhypothese, dat lager altijd beter is, een misvatting. En ze voegen toe, gebaseerd op opzettelijke misleiding.
Opzettelijke misleiding, dat is een hele zware beschuldiging. Hoe zou die misleiding er dan uitzien, volgens hen?
Nou, ze noemen een heel rijtje tactieken. Selectief publiceren bijvoorbeeld. Alleen de studies met goede resultaten naar buiten brengen.
Aha.
Misleidende statistieken gebruiken. Denk aan het verschil tussen relatieve en absolute risicoreductie. Relatief klinkt vaak veel beter. Een 50% lager risico klinkt fantastisch.
Ja.
Maar als je oorspronkelijke risico maar 2% was, dan is de absolute winst maar 1%. Dat is een stuk minder indrukwekkend. Maar dat wordt vaak niet zo duidelijk verteld.
Nee, precies.
Ze noemen ook het uitsluiten van lastige patiënten uit studies en het achterhouden van ongunstige data. Dat laatste is wel moeilijker geworden na strengere wetgeving rond 2000, zeggen ze. Volgens hen zijn de echte voordelen van statines voor veel mensen maar heel klein. Misschien een paar dagen levensverlenging. Terwijl de risico's op bijwerkingen wel reëel zijn. En, sterker nog, deze critici opperen een heel andere kijk. Misschien is hoog cholesterol wel helemaal niet de oorzaak van hartziekte.
Maar wat dan?
Misschien is het juist een reactie van het lichaam op onderliggende problemen. Denk aan chronische ontsteking, stress, infecties. Cholesterol zou dan juist een deel van de oplossing kunnen zijn. Niet het probleem zelf.
Dus die hele oorlog tegen cholesterol, die zou dan wel eens op een fundamentele misvatting gebaseerd kunnen zijn?
Dat is precies wat deze groep onderzoekers stelt. Cholesterol is een vitale stof, hè? Nodig voor je cellen, voor hormonen, vitamine D.
Ja, een professor die bij beide grote reviews betrokken was, benadrukt dat cholesterol juist helpt bij het bestrijden van infecties. Het zou zelfs beschermen tegen kanker en spierpijn helpen voorkomen.
Oké. Een te laag cholesterol kan juist problemen geven. Minder Q10 bijvoorbeeld. Die stof die belangrijk is voor energie in je cellen, zeker in je hartspier. Maar ook een hoger risico op depressie, op cognitieve problemen, zelfs op diabetes type 2. Dus hun boodschap is eigenlijk, we overschatten de voordelen van dat agressief verlagen enorm en we onderschatten de nadelen.
Even terug naar die Nederlandse richtlijn. Kort nadat die uitkwam, kopte het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, bewijs voor hart- en vaatrichtlijnen blijft dun. En het pikante was, dat citaat kwam van de voorzitter van de werkgroep zelf, Arno Hoes.
Ja, al zei hij dat specifiek over Amerikaanse en Europese richtlijnen, geloof ik.
Oké, maar toch. Tegelijkertijd staat er in die Nederlandse richtlijn dat het bewijs dat LDL-verlaging het risico vermindert ondubbelzinnig is. Dat wringt toch?
Ja, dat wringt enorm. En twee epidemiologen van het UMCG, Dika Luijendijk en Esther de Haas, hebben die methodologie van de NAG-richtlijn echt stevig onderuit gehaald in Medisch Contact. Hun kritiek is behoorlijk fundamenteel.
Wat waren hun belangrijkste punten dan?
Nou, ten eerste, de richtlijn voldoet niet aan de gradenmethodiek. Dat is zeg maar de gouden standaard. Een soort checklist om te zorgen dat richtlijnen echt gebaseerd zijn op het allerbeste onafhankelijke bewijs.
Oké, dus stap 1 is al niet goed gezet?
Dat zeggen zij ja. En ten tweede is de Nederlandse richtlijn grotendeels gebaseerd op een Europese richtlijn uit 2016. En die Europese richtlijn is ook niet volgens die gradenstandaard gemaakt. Ook niet naar een grondige, systematische analyse van alle beschikbare studies.
Dus de basis van de basis is al twijfelachtig?
Zo stellen zij het, ja. En ze vonden meer problemen. De werkgroep had maar 8 van de 26 relevante studies geselecteerd uit de overzichtsartikelen die ze gebruikten.
Maar 8?
Ja, belangrijke studies zoals de CIRCUIT-studie werden gewoon gemist. En de criteria die ze gebruikten om te kiezen welke studies wel en niet meededen, die vonden Luijendijk en de Haas ook nogal aanvechtbaar.
En hun conclusie?
Keihard. Die streefwaarde van 1,4 millimol is simpelweg niet uit de aangehaalde studies af te leiden. Punt. Ze wijzen ook op een beetje gegoochel met cijfers. Door een korte follow-up periode te nemen in de analyse lijkt de number needed to treat, dus hoeveel mensen je moet behandelen om 1 persoon te helpen, veel gunstiger. 19.
Oké.
Maar als je rekent met de gebruikelijke 5 jaar, dan is die NNT al 67. Dat is een gigantisch verschil in hoe effectief het lijkt.
Zeker.
En baat betekent vaak minder ziekte-events, zoals een niet-dodelijke hartaanval, maar niet per se minder sterfte. En die intensieve behandeling leidt ook nog eens tot meer uitval door bijwerkingen. En wat ook cruciaal is voor patiënten, de verplichte, heldere tabel met absolute risico's, baten en bijwerkingen. Dat is een eis van GRADE. Die ontbreekt gewoon in de richtlijn. Ze halen een studie aan. Als je patiënten eerlijk vertelt dat de absolute risicoreductie met statines maar 1,4% is, kiest maar 4% ervoor.
Dus, samengevat, de wetenschappelijke basis rammelt volgens deze critici flink, maar de conclusie in de richtlijn is heel stellig. We moeten naar die 1,4. En, zoals Luijendijk en de Haasfijntjes opmerkten, die richtlijn kwam wel op een heel goed moment voor de fabrikanten van de PCSK9 remmers.
Ja, die timing is opvallend, op zijn zachtst gezegd.
Laten we die PCSK9 remmer zelf dan eens onder de loep nemen. Is daar dan wel overtuigend bewijs voor? Zijn die dingen effectief? En, belangrijker nog, veilig?
Nou, ook daar zijn echt grote vraagtekens. De belangrijke Fourier-studie bijvoorbeeld, die liet wel zien dat ze het LDL verlagen, ja.
Maar?
Geen verband met een lagere sterfte.
Geen lagere sterfte?
Nee. En sterker nog, er werden eigenlijk geen klinisch relevante gunstige effecten gevonden. Dat betekent dat patiënten er in hun dagelijks leven niet echt merkbaar beter van werden. En, heel belangrijk punt, data over de veiligheid op de lange termijn, die ontbreken nog grotendeels.
Dat klinkt toch best riskant voor medicijnen die je misschien wel levenslang moet gaan gebruiken.
Precies. Denk aan dat drama met Avandia, dat diabetesmedicijn.
Ja.
Daar liepen de schattingen van ernstige schade of zelfs sterfte op tot wel 50.000 à 100.000 mensen wereldwijd. De fabrikant heeft uiteindelijk voor $3 miljard geschikt.
Foe.
Hans van der Linden hamert daar ook op. Preventieve medicijnen moeten echt voldoen aan de allerhoogste eisen. Bewezen effectief en bewezen veilig. met het allerbeste onderzoek. En die PCSK9-remmers, die voldoen daar volgens hem gewoon niet aan.
Dus?
Hij noemt die 1,4-doelstelling zelfs nutteloos, risicovol en schadelijk. En er was een review uit 2017 die zelfs suggereerde dat de risico's juist toenemen bij een hele sterke cholesterolverlaging.
Geldt die kritiek dan ook voor mensen met FH, familiaire hypercholesterolemie, die erfelijke aanleg voor extreem hoog cholesterol? Die worden vaak juist als dé doelgroep gezien voor die nieuwe middelen.
Ja, goede vraag. Er is een meta-analyse gedaan specifiek gericht op FH-patiënten en PCSK9-remmers in 2017. En die was eigenlijk niet positief.
Oh.
De conclusie was dat deze middelen voor die groep vooral negatieve kanten leken te hebben op basis van de data toen. En een bekende cholesterolcriticus, Uwe Ranskow, stelt bovendien dat veel studies juist laten zien dat oudere FH-patiënten, ondanks hun torenhoge LDL, gemiddeld net zo lang leven als mensen zonder FH.
Echt waar?
Ja. Hun eventuele hoge risico komt mogelijk door heel andere factoren dan alleen dat LDL. Dus die meta-analyse concludeerde: op basis van de huidige data is er eigenlijk weinig steun voor de inzet van PCSK9-remmers bij FH.
Oké. Naast die dure middelen voor specifieke groepen, lijkt er ook een soort trend te zijn om veel vroeger te beginnen met cholesterolverlaging. Zelfs bij jongeren. Is dat zo?
Ja, dat klopt. Eind 2019 was er veel te doen over een grote studie in The Lancet. Bijna 400.000 mensen gevolgd en de boodschap was: als je al op jonge leeftijd, misschien al vanaf 18 jaar, met het verlagen van je non-HDL-cholesterol...
Wat is dat precies, non-HDL?
Dat is eigenlijk al het cholesterol behalve het goede HDL, dus LDL en andere slechte vetten bij elkaar.
Oké.
Als je dat dus vroeg verlaagt, dan zou je je levenslange risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verkleinen. Professor Blankenberg, een van de auteurs, pleitte zelfs voor routinecontroles vanaf 18 en aanpassing van de richtlijnen.
Dat klinkt op zich wel logisch, hè? Hoe eerder je erbij bent, hoe beter. Maar ik voel me al aankomen, ook hier weer kritiek.
Jazeker. Onderzoeker Zoe Harkom heeft die studie echt gefileerd. Ze wees erop dat het hele model erachter gebaseerd was op een enorm aantal schattingen. Ze telde er 19 en aannames 14 stuks.
Aannames, zo alles?
Nou, de allerbelangrijkste aanname was dat je iemands non-HDL-cholesterol met 50% kunt verlagen. En dat die verlaging dan ook nog eens meer dan 40 jaar lang volgehouden kan worden.
Is dat realistisch?
Ja, Harkom vergeleek het spottend met die mop: laten we aannemen dat we een blikopener hebben. Het is nogal een aanname voor zo'n lange periode. En een andere arts, Malcolm Kendrick, die had kritiek op iets anders. Namelijk dat triglyceride, dat is meer een marker voor insulineresistentie, dus gelinkt aan suiker en koolhydraten, en een ander vetdeeltje, LPA, zomaar op één hoop werden gegooid met de rest van het non-HDL-cholesterol. Hij noemde dat wetenschappelijke onzin. En ook hier weer, cruciale data over de totale sterfte ontbraken. Het maakt natuurlijk niet uit of je niet aan een hartaanval overlijdt als je vervolgens eerder aan iets anders doodgaat.
Nee, precies.
En, je raadt het al, de lijst met financiële banden van de auteurs met de farmaceutische industrie was weer ellenlang. Amgen, AstraZeneca, Bayer, Pfizer, Sanofi, Novartis, noem maar op.
Is er dan een alternatief voor die vroege medicatie bij jongeren?
Ja, gelukkig wel. Andere studies wijzen juist heel sterk op het enorme belang van leefstijl. Al op jonge leeftijd.
Zoals?
Studies uit 2015 en 2019 volgden jongeren en vonden een hele duidelijke link. Jongeren die veel groente en fruit aten, hadden 20 jaar later significant minder aderverkalking.
Kijk.
En het vroeg opsporen van die allereerste tekenen van aderverkalking bleek ook een goede voorspeller voor latere problemen. Dus de boodschap daar is veel meer: begin jong met gezond leven. Dat legt de basis voor later.
Duidelijk. Die belangenverstrengeling, dat patroon van banden tussen onderzoekers, commissies en de industrie, is dat iets van de laatste tijd of zien we dat al langer spelen?
Helaas, dat is een oud en bekend verhaal. Vooral in de Verenigde Staten. Bij hun richtlijnen van 2013 zat er bijvoorbeeld een commissielid, Jennifer Robinson, die had in de jaren daarvoor $5 miljoen ontvangen van de industrie.
$5 miljoen?
Ja. Ze erkenden zelf ook dat onafhankelijk blijven dan een uitdaging is. En de American Heart Association zelf die ontvangt ook miljoenen van grote farmabedrijven. Gaan we nog verder terug naar de Amerikaanse richtlijnen uit 2004 die wereldwijd enorm invloedrijk waren.
Ja.
Daar hadden 8 van de 9 commissieleden banden met de industrie. Vooral met statinefabrikanten natuurlijk. Forbes kopte toen cholesterolrichtlijnen cadeau voor Merck Pfizer.
Tja.
Het resultaat was dat miljoenen Amerikanen extra aan de statines gingen. Van 13 naar 36 miljoen. En miljarden dollars extra omzet voor de industrie.
Kan daar toen geen protest tegen? Vanuit de wetenschap?
Jawel, zeker wel. Meer dan 30 wetenschappers, inclusief grote namen als Marion Nestle en John Abramson, dienden een petitie in. Ze eisten dat die richtlijnen werden afgewezen en dat er een onafhankelijke review kwam.
En wat was hun argument?
Ze wezen erop dat de richtlijnen zelf al toegaven dat het bewijs soms gewoon ontbrak. Bijvoorbeeld voor vrouwen onder de 65. Of dat het was gebaseerd op data van mannen en zomaar werd doorgetrokken.
Okay.
Sterker nog, ze stelden dat het bewijs juist liet zien dat statines bij ouderen voor primaire preventie, dus als je nog geen hartziekte hebt gehad, helemaal geen hartaanvallen of beroertes voorkwamen.
En wat gebeurde met die petitie?
Afgewezen. En de richtlijnen daarna in 2013 werden eigenlijk alleen maar nog soepeler. En tja, wat in de VS gebeurt, dat waait vaak over naar Europa en de rest van de wereld.
En dichter bij huis, hoe zit het in Nederland en België? Zien we daar ook die verwevenheid, bijvoorbeeld bij patiëntenorganisaties zoals de Hartstichting?
Nou, de Nederlandse Hartstichting vermeldt op haar site een jarenlange samenwerking met Upfield, de maker van Becel Proactive. En ze nodigen bedrijven ook actief uit om contact op te nemen voor partnerschappen.
Hmm.
En de Belgische tegenhanger, de Belgian Heart Foundation, die noemt heel openlijk farmaceuten als AstraZeneca, Amgen, Novartis en Sanofi als partners. Dus ja, die banden zijn er zeker ook hier.
Oké, als we dit nu allemaal eens overzien, wat is dan de kern van dit hele verhaal voor jou?
Nou, we zien dus een hele duidelijke trend, een push eigenlijk, naar steeds lagere cholesterolstreefwaarden in de officiële richtlijnen.
Ja.
Dat leidt logischerwijs tot meer medicijngebruik, met een hele grote rol voor die nieuwe, extreem dure middelen.
En tegelijkertijd?
Tegelijkertijd is er fundamentele wetenschappelijke kritiek op het bewijs achter die streefwaarden, op de manier waarop die richtlijnen tot stand komen, en zijn er grote zorgen over de invloed van de farmaceutische industrie op dit hele proces.
Het zet die simpele boodschap lager is beter wel in een heel ander, complexer licht.
Precies. De nuance is hier zo belangrijk. Cholesterol is een essentiële stof, hè? Niet per definitie slecht. En het extreem verlagen ervan heeft mogelijk ook nadelen.
Ja.
Die aanname dat lager altijd beter is voor iedereen, die wordt door heel veel onderzoek gewoon niet ondersteund. Zeker niet als het gaat om langer leven voor de gemiddelde persoon. En die tunnelvisie op alleen dat LDL-cholesterol, die leidt misschien wel af van andere, mogelijk veel belangrijkere factoren die hart- en vaatziekten veroorzaken.
Waarom is dit nu belangrijk voor jou als luisteraar om te weten? Dit is geen abstracte wetenschap, hè?
Nee, absoluut niet.
Het gaat over de adviezen die jij of mensen om je heen misschien krijgen van de dokter. Het gaat over hoe we miljarden aan zorggeld besteden. Je hierin verdiepen helpt je om kritische vragen te stellen. Om te begrijpen waar een medisch advies op gebaseerd is. En soms, misschien, waarop juist niet.
Ja, en dit laat je eigenlijk achter met een best wel belangrijke vraag, denk ik.
Vertel.
Ja, als dat bewijs dus rammelt, als er zoveel vraagtekens zijn bij die belangenconflicten, en als dat agressief verlagen misschien wel nadelen heeft, hoe ga je dan als individu, natuurlijk samen met je arts, om met die officiële streefwaarden uit de richtlijnen?
Een lastige afweging.
En misschien nog wel de diepere vraag. Als hoog cholesterol vaak niet de primaire oorzaak is, welke onderliggende factoren verdienen dan misschien veel meer van onze aandacht? En ook van ons zorggeld. Denk aan leefstijl, chronische stress, ontstekingen. Moeten we daar niet veel meer op focussen in de preventie van hart- en vaatziekten? Dat is wel iets om verder over na te denken, denk ik.
Zeker weten. Stof tot nadenken, inderdaad. Bedankt voor het luisteren naar deze verkenning van de wereld achter de cholesterolrichtlijnen.